Ja, toen ik zis zo hier met die trommel zou staan, toen dacht ik, nou, het vervolg zal wel de bezuin zijn. Dacht u dat ook? Gekke gedachte, hè? Nou, ik denk er elke dag aan, hoor. U ook? Ja, hè? We hebben met elkaar een heel bekend gedeelte gelezen. Romeinen 3 is... Zeker vanaf vers 21 is een van de bekendste gedeelten in ons midden. En het is ook een heel kostbaar gedeelte, vandaar dat ook, daar ook regelmatig over nagedacht is en op gestudeerd wordt. En toch is er altijd wel iets ja, over te zeggen, waar we dan misschien wat minder lang bij stilgestaan hebben. De klemtoon van dit gedeelte ligt op het geloof van Jezus Christus. Het niet zien staan in de tekst die we gelezen hebben, daar stond twee keer het geloof in Jezus Christus. Nou, daar gaat het vandaag ook over. Het geloof van Jezus Christus, het geloof in Jezus Christus, daarvan kan je zeggen het geloof dat in Jezus Christus is. En het geloof naar Jezus Christus toe, of naar binnen in Jezus Christus. En dan gaat het over ons geloof. Nou, die drie elementen, in ieder geval twee daarvan, hoop ik dat strakjes wat nader belicht wordt en hoe dat zit. En wat we eraan hebben, hè, want we komen toch altijd wel graag om er iets aan te hebben. Nou, dat is ook heel belangrijk. Deel ergens aan hebben, deel aan dat geweldige evangelie en... Ik denk dat het goed is om daar ook Gods leiding in te vragen. Zullen we bidden? Dank u wel, liefdevolle Vader, machtige God. God de Vader van onze Heer Jezus Christus. We danken u dat we hier bij elkaar mogen zijn op deze morgen. Een morgen die elke keer weer anders is. Geen elke morgen en geen elke ochtend en geen elke dag is gelijk. We maken dingen mee, er overkomen ons dingen. We kijken om ons heen en zijn betrokken bij gebeurtenissen, betrokken bij mensen. We zijn soms heel blij om dingen en soms kunnen we heel diep verdrietig zijn. En in al die dingen hebben we gezongen, u bent nabij. In een dag vol zorgen, u bent nabij. Vader, dank u wel dat we... daar op die woorden, dat u nabij bent, vast kunnen staan. Dank u wel, Vader, dat we ervaren in dingen die diep gaan, dat u er bent. En dat het geloof dat u geschonken heeft, dat u daar ook kracht aan verleent, draagkracht. Dat u het geeft wanneer we zwak zijn, dat we opzien naar u en het van u verwachten. Dank u wel, Vader, dat we zo ook vanochtend uw woord met elkaar mogen overdenken. En ik bid u mijn geest van wijsheid en onthulling in erkenning van u. Te groeien in die erkenning van u en vervuld te zijn met de erkenning van uw wil. Vader, geeft u die verlichte ogen van het hart. Om te beseffen welke verwachting uw roeping wekt. Dank u wel dat u wilt leiden, dat u... met uw woord weerklank zal geven in ons hart en in ons leven. Geleid door uw geest, de Heilige, waarmee we verzegeld zijn. Tot in de dag van onze vrijkoping. Daar dank ik u voor in Jezus' naam. Amen. Ja, het gaat natuurlijk in dit gedeelte met name om gerechtigheid... of rechtvaardiging. En als we daarover nadenken, dan is het belangrijk dat we ook beseffen wat dat inhoudt. Wat is rechtvaardiging eigenlijk? Nou, eigenlijk kan je het heel kort en krachtig zeggen. Waar is rechtvaardiging voor nodig? Nou, het is onze eerste, het is Gods eerste en fundamentele feit van redding. Gerechtigheid en redding horen onverbrekelijk bij elkaar. Het is de stap waardoor we toegang krijgen tot God in Christus Jezus onze Heer. Wij zijn rechtvaardig voor hem en anders konden we nooit bij hem komen. We konden nooit met hem praten. We konden niet eens bidden in het besef dat hij ooit zou luisteren wanneer die rechtvaardiging en wanneer die gerechtigheid er niet zou zijn. Nou, er wordt in dit gedeelte gezegd, het wordt bekendgemaakt. Er staat nu echter, wordt Gods gerechtigheid openbaar. Er stond wet en profeten buiten die feiten om en buiten die gegevens om, wordt Gods gerechtigheid openbaar. En hoe wordt die openbaar? Je kan zeggen dat is het kanaal waardoor die gerechtigheid als een rivier naar ons toe komt stromen. Dat kanaal wordt openbaar door dat, die gerechtigheid wordt openbaar via dat kanaal. Dat is het geloof van Jezus Christus. En voor wie is dat dan? Nou, dat is zo geweldig als je daarover nadenkt. Ook weer jammer dat het vanmorgen niet helemaal duidelijk te lezen was. Maar als u de Oude Statenvertaling erbij zou pakken, dan staat het er heel mooi. Het is namelijk voor allen die gerechtigheid en op allen die geloven. En nou komt er dus een combinatie met geloof en gerechtigheid. En geloof, gerechtigheid, redding. Dat zou je zeggen, dat zijn dan de stappen die hier genomen worden in dit gedeelte. Nou, rechtvaardiging, dat is dat je gerechtigheid ontvangt zonder dat je daar iets voor gedaan hebt. Je bent niet rechtvaardig en toch ontvang je Gods gerechtigheid. Eigenlijk is dat vrijspraak. Vrijspraak van alle schuld, vrijspraak van alles wat jou zou kunnen beschuldigen. Die gerechtigheid, die geeft God en hij geeft hem individueel. God is, ondanks het feit dat hij ons gerechtigheid geeft, is het niet zo dat hij het zomaar door de vingers ziet. Van nou ja, laat me zitten, laat het nou maar opnieuw proberen, een nieuw begin. Nou, als het op die manier zou gaan, dan konden we wel blijven beginnen. Kon God wel blijven beginnen. Elke seconde, elke minuut van ons leven kon God opnieuw zeggen, nou laat, opnieuw proberen, opnieuw proberen. Maar zo is het niet. God heeft daarvoor betaald, voor die rechtvaardiging. En die betaling, dat is gebeurd op Golgotha. De basis daarvan, van die rechtvaardiging, is het bloed dat de Heer Jezus stortte. En God is daarom niet onrechtvaardig als hij mensen rechtvaardigt die het niet verdienen. Maar die het alleen maar kunnen ontvangen als een geschenk. En daarom staat er ook, God is rechtvaardig en hij is de rechtvaardige van hem die uit het geloof is. Zie je dat er staat hem? Leuk, hè? Dat betekent dat is voor jou persoonlijk. Dat is niet zomaar voor de grote massa en wie ben ik daarin. Nee, het is God heeft jou, u, mij heel persoonlijk op het oog als hij ons die gerechtigheid schenkt. Nou, Gods gerechtigheid. We hebben al gezegd dat het geloof van Jezus Christus is het kanaal waardoor het tot ons komt. En wie is de bron? Nou, ik heb even een plaatje gemaakt. Dit gaat over de rivier de Maas. Nou, als je zo aan het begin staat, want dat is de bron, er staat nog een plaquette op. Het is ergens in Frankrijk, dus toch niet te lezen. Maar in ieder geval, er staan een plaquette dat dit nou de Maas is. Nou, het is een slootje. Het welt daarop uit de grond. En op een gegeven moment zie je rechts dat het slootje breder wordt. Nou, dat is nou het kanaal, de bedding, waardoor dat water die uit de bron komt, stroomt. En dat stroomt dan naar de zee toe. En dan zie je, nou ja, Rotterdam, dat is zo'n beetje het eind van die rivier. En daar stroomt die dan langs en komt in de zee. En je ziet van dat minimale stroompje uit die bron, wordt het steeds groter en groter. En nou is het zo, nou, als je over God spreekt als bron, hebben we het niet over een piepklein bronnetje. Kan je nagaan. God die de bron is, zo groot en zo machtig en die alles leidt en stuurt en bewaakt en controleert door zijn liefde. Als die grote bron ontspringt, dan is er niet een brede rivier aan tent. Dan komt daaruit voort een heel universum. Zo groot en machtig is God. Waar we voor moeten oppassen is dat kanaal, dat we dat beseffen. Dat het van God uit naar ons toe komt via dat kanaal, het geloof van Jezus Christus. En dat we nooit van onszelf denken, we zijn rechtvaardig. Want ja, we gaan toch zondag naar de dienst of naar de kerk of naar een samenkomst. En ik doe toch mijn best. En ik geloof toch. En ik doe vanuit dat geloof toch mijn best om goede werken te doen. Ja, als je op die manier denkt. En ik moet u eerlijk zeggen, zo heb ik jarenlang gedacht. Ongeveer mijn hele jeugd. Dan zit dat kanaal verstopt. Dan komt dat niet naar je toe wat er werkelijk belangrijk is. Dan ben je een soort fariseer. Die was heel erg hooghartig. Maar er staat ook een verhaal in de Bijbel. Dat staat in Matthäus 19. U zult eens lezen. Dat is best een mooi verhaal. Ik heb het afgelopen dinsdag hebben we dat ook gelezen. Ik heb het niet op de slides ingenomen. Hebben we het ook gelezen toen we met de Romeinenbrief bezig waren. We zijn al aan Romeinen 10. En dat staat in Matthäus 19. En toen stelde ik een vraag op die kring. En gelijk kwam het antwoord waarvan ik dacht, ja, dat is het goede antwoord. En er staat dan in versen 16 tot 21. Er staat boven de rijke jongeling. Nou ja, rijk was die, of het een jongeling was, dat weet ik niet. En zie, iemand kwam tot hem en zei, meester, wat voor goed moet ik doen? Wat voor goed? Moet je opletten wat de Heer Jezus daarover zegt, over goed. Wat voor goed moet ik doen om het eeuwige leven te verwerven? En hij, de Heer Jezus, zei tot hem, wat vraagt mij, gij mij naar het goede? Eén is goed. Hij is de goede, hè? Eén is de goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden. En die man die vroeg aan hem, wat zijn dat dan? Welke? En Jezus zei, deze, ge zult niet doodslaan, ge zult niet echtbreken, ge zult niet stelen, ge zult geen vals getuigenis geven, eer uw vader en uw moeder. En gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. De jongeling zeide tot hem, dat alles heb ik in acht genomen. Waarin schiet ik nog tekort? En toen vroeg ik, wat valt je nou op in dit stukje? Die man die dacht werkelijk dat hij de wet hield. Dat hij die geboden hield. Dat hij alles werkelijk in acht genomen had. Dat hij werkelijk zijn naaste lief had als zichzelf. Nou, zei de Heer Jezus. Dan is er nog één ding. Blijkbaar was die wet niet voldoende. Nou, natuurlijk is die wet voldoende. Als je hem al kan houden. Maar deze man die zo in zichzelf dacht van ik ben geweldig goed. Ik heb het gehouden. Nou, waarom vraagt hij dan nog hoe kan ik dat eeuwige leven krijgen? Als hij al dat eeuwige leven heeft door het houden van de wet. Dan hoeft hij die vraag niet te stellen. Dus hij twijfelde misschien wel een beetje. Of hij het werkelijk zo goed deed. Dus heb ik in acht genomen. Waarin schiet ik nog tekort? Jezus zei tot hem. Indien gij volmaakt wil zijn, ga heen. Verkoop uw bezit. En geef het aan de armen. En ge zult een schat in de hemel hebben. En kom hier, volg mij. En nou toont de Heer Jezus aan door gewoon één klein opdrachtje te geven. Verkoop je bezit. Dat de jongeling helemaal niet de naaste lief had als zichzelf. Hij kon niet van zijn centen af. Zijn rijkdom zat hem in de weg. Dat kon hij niet wegschenken aan de armen. Door en daarmee zijn naaste lief hebben als zichzelf. En zo waren er veel meer gebreken natuurlijk te vinden bij hem en in ieder mens. De Heer Jezus die plaagt hem niet hoor. Het lijkt er wel een beetje op, zo van. De Heer Jezus is bewogen met mensen die op die manier menen dat ze al de wet, dat ze niet meer zondigen en zo. En dat ze al volmaakt zijn eigenlijk. En de Heer Jezus daagt ze dan uit om iets te doen en ze kunnen het niet. En waarom doet hij dat? Om ze aan te tonen dat hun gedachte fout is. Dat ze niet zo geweldig goed zijn als ze zelf denken. En het enige wat hij eigenlijk werkelijk zegt is, volg mij. En hij ging. En hij kon dat niet. De redder. Die voor hem stond. Met wie die praatte. Die redder. Daar had hij geen oog voor. Hij had alleen maar oog voor hoe geweldig goed hij zelf was. Kijk, en als we op die manier menen dat we zelf rechtvaardig zijn, dan hebben we ook geen rechtvaardiging nodig. We zouden het ook niet kunnen ontvangen. Het kanaal zou gewoon dicht zitten. En het geloof van Jezus is op geen enkele manier, komt dat bij ons aan. Het geloof van Jezus, zoals dat hier in dit gedeelte staat, is dus van wezenlijk belang voor onze redding. Dat moeten we nooit vergeten. Er staat dan in de Galatenbrief, met Christus ben ik gekruisigd. Ik leef echter niet langer, maar niet langer ik. Echter, in mij leeft Christus. Dus, misschien vindt u dat moeilijk. Met Christus ben ik gekruisigd. Hij is letterlijk lichamelijk gekruisigd. Maar wij zijn geestelijk gesproken, en God ziet dat zo, ook met hem daarin meegegaan. Net zozeer als we met hem gestorven, begraven en opgestaan zijn in nieuwheid van leven. Nou, in dit stukje, ja, ik vind het toch wel heel mooi om het even te laten zien. Met Christus staat er. En dan niet langer ik, Christus. Ziet u hoe het er staat? Dat Christus, daar begint het mee. Christus, daarmee eindigt het. En wij zijn in Christus beschermd. Hij is degene in wie wij onze bescherming en onze redding mogen vinden. En daarvan zeker mogen zijn. Hij staat centraal als een bescherming om ons heen. Nou, wanneer we meer willen weten over het geloof van Jezus Christus, het geloof van Christus, nou, dan zijn er nog een aantal andere schriftplaatsen wel te vinden, hè. Bijvoorbeeld Galaten 3 vers 22, daar staat de belofte uit het geloof van Jezus voor gelovigen. Het geloof van Jezus, daar zit een belofte aan verbonden voor gelovigen. Zijn geloof opent een belofte voor ons. Zijn dood, zijn lijden, zijn sterven, zijn begraven zijn, maar ook zijn opstanding, dat houdt een belofte in van leven. Het geloof naar binnen in Jezus. Wij zeggen wel eens, ik geloof in Jezus. En ik heb erover nagedacht. We kunnen, als je klein bent, dan geloof je ook in Sinterklaas, zal ik maar zeggen. Dat is nou het grote verschil. Wij geloven in Jezus. Wat betekent dat? Nou, letterlijk staat daar, wij geloven naar binnen in Jezus. Dus ons geloof is gericht op hem. Hoe moet ik dat nou zeggen? Ons geloof, wat God ons geeft, hè, dat is toch een gave van God, ons geloof. Dat is ook geen eigen prestatie. En hoe dat tot ons komt, daar zal ik straks nog wel wat van zeggen. Maar zeg nou maar, wat is dan dat geloof? Wat doet dat? En ik herinner me, als ik in Frankrijk wel eens ben, of in Spanje, daar hebben ze van die huizen met luiken voor de ramen, weet je wel? En dat is heerlijk hoor, dan blijft het koel binnen. En als je dan s'avonds naar bed gaat, dan doe je de luiken dicht en dan wordt het lekker donker. En nou, dan kan je lekker slapen. En 's ochtends word je wakker en dan word je wakker en het is stikken donker. En dan stoot je je nog eens een keer hier of daar. En dan komt het moment dat je dat luik open doet. En ineens zie je van alles. Nou, dat is nou geloof. We lopen rond in het stikke donker. We weten eigenlijk niet precies waar we het zoeken moeten. We kennen de zin en het doel van het leven niet. We hobbelen maar wat aan en we rommelen maar wat. En we doen goede werken, want ja, dat hoort er toch ook bij. En je wil een beetje in aanzien. Nou, noem maar op. In het donker tasten, als mollen onder de grond, zoeken we een weg. Totdat dat raam opengaat van geloof. En als dat geloof dan op hem gericht is, naar binnen in Christus gericht is, dan geloven we in de persoon die ons geloof zinvol maakt. Want als je gelooft in Sinterklaas, dat is hartstikke leuk als kind zijnde, want het levert wat op natuurlijk, dus je houdt het zo lang mogelijk vol. Maar Sinterklaas op een gegeven moment is voorbij. Ik kan me het moment nog herinneren, midden op straat. Toen zei er iemand, Sinterklaas bestaat niet. Nou, dat was een ramp. Dat was echt, hij bestaat niet. Ik stond in een hele groep kinderen, renden we naar Sinterklaas. Ja, er waren er wel 30 te zien, dus, maar goed, dat namen we maar op de koop toe. Het waren hulpjes, zei mijn moeder dan. En ik had een gelovige moeder hoor. En die wist al lang dat Sinterklaas niet bestond. Maar goed, en ik stond stokstijf op straat stil en... Nou, wel 5, 6 van die andere kinderen, die botsten gewoon tegen me op. Zo was ik geschokt van het feit dat Sinterklaas niet bestond. Mijn leven stond op zijn kop. Nou, wat heb je nou aan een Sinterklaas die niet bestaat? Wat heb je nou aan iemand die bedrog is? Nee, dus ons geloof naar binnenin, dat is eigenlijk iets... Alleen maar is iets ontdekken, is iets zien. Het gaat om de persoon op wie dat geloof gericht is. En dan is er een prachtige tekst, hè? Galaten 2 vers 16. Wij weten echter dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar alleen door het geloof van Christus Jezus. En wij geloven, nou komt ons geloof aan de orde, hè? En wij geloven naar binnen in Christus Jezus, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus. Dus in wezen is ons geloof is het venster waardoor we kijken op hem, wiens geloof werkelijk iets betekent. Nee, alles betekent. Wiens geloof alles overwonnen heeft. Het bespottingen, hoon, smaad, lijden, uiteindelijk zo ver gaande dat hij naar het kruis geleid werd, het vloekhout, zoals God de Vader dat zag. Hij werd tot vloek gemaakt, hij werd tot zonde gemaakt, hè, voor hen die niet onder de wet zijn. En zijn bloed, wat de basis is van dat geloof dat tot ons komt, zijn bloed heeft voor ons gevloeid en hij is daar gemarteld, gemarteld en gestorven. Geloof geeft zicht op zijn geloof. Het is eigenlijk toch niet zo heel moeilijk, hè, wat ons geloof is. Hoe komen we nou aan ons geloof? Dat is iets... Ja, Paulus zegt het zo. En hij haalt daar Jesaja weer aan. Geloof komt door het horen. Geloof komt door het horen. Dus als je oren dicht zitten, geestelijke oren, hè, dan komt er nooit geloof. Het komt door het horen. Kijk, en dat horen, waar horen we naar? Nou, naar het geweldige evangelie. Dat Jezus Christus voor ons al die dingen gedaan heeft. De werken die hij deed, nou, dat waren er nogal wat. Zijn gehoorzaamheid, gehoorzaamheid, psalmen zeggen het, voorspellen het al, de Hebreeënbrief schrijft erover. Ik ben gekomen, zegt de Heer, om uw wil te doen. Niet mijn eigen wil, nee, ik ben gekomen om uw wil te doen. En dat bleek wel, in Gethsemane. Toen hij uiteindelijk zei, ik wil het niet. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Laat deze beker alsjeblieft aan me voorbij gaan. Want er zat veel meer in dan wij als mensen maar bedenken kunnen. Hij in wie Gods geest volkomen werkzaam was. Hij die geen zonde kende. Hij werd tot zonde gemaakt. Hij die in een zo intense relatie met Vader zijn leven ging. wist dat het verbroken werd, dat het verscheurd zou worden aan dat vloekhout. Want God kan geen relatie hebben met zonde. En hij ging die weg. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Zijn gehoorzaamheid. En zijn volkomen onderschikking aan de weg die vader, ja, al voor de eonen bedacht had om ons te redden. Die weg is hij gegaan in volkomen onderschikking. Ja, dat geloof ik. Ik heb het al gezegd. Hoe komt dat tot ons, hè? Het is naar binnenin. Het is de richting. En wanneer we in die richting van hem kijken met ons ogen van geloof, met verlichte ogen, dan op een gegeven moment ontdekken we wat zijn geloof inhoudt. Dan krijgen we daar deel aan. En dan groeit er in ons iets van een vertrouwen dat als hij dat allemaal gedaan heeft en als God de Vader die weg met hem gegaan is en ons daarin meegenomen heeft, geestelijk gesproken, om bij hem te kunnen komen. Als we dat zicht krijgen, nou dan is bij God alles mogelijk. We krijgen deel aan dat geloof. Het geeft richting aan ons leven. Ja, natuurlijk geeft het richting in ons leven. Is hij niet ons leven? Wanneer hij verschijnt die ons leven is, staat er in Colossenzen 3, zullen wij met hem verschijnen in heerlijkheid. Hij is ons leven. Hoe kan het dan anders dan dat hij ook richting geeft aan ons leven? Weet u, wanneer we denken over wat wij moeten doen en wie hij is, dan heeft, ja, dat is net een rekenboek, de Bijbel. Dan kan je sommetjes maken. Ja, een beetje gekke sommetjes, hè. Ons geloof is om deel te krijgen aan het geloof van Jezus. Nou, een geestelijke rekensom, dat staat heel gek. Christus plus iets is niets. Christus plus niets is alles. Als we dat nou, die rekensom onthouden. Het is net andersom als met mensen, hè. Dan is 7 plus 6 is 13. Maar 7 plus 0 is alles, zal ik maar zeggen. Dat is heel anders rekenen dan mensen. Maar alles wat wij doen om ook rechtvaardig te zijn, dat zet het werk van de Heer opzij. Dat brengt een smet op de genade. En dat is nou rekenen op een ander. Ja, gek genoeg, als je zo je examen probeert te halen, dan slaag je niet. Maar dat is Gods rekensom. Christus plus iets van onszelf, dat is niks. Christus plus niets van ons. Dat is alles. Weet je, soms denken we wel eens, misschien denkt u dat ook bij uzelf, maar ik spreek wel eens met mensen daarover. En die zeggen, maar mijn geloof is zo klein. Mijn geloof is zo zwak. Is dat echt wel voldoende? U hebt het toch over geloof? Hoe klein ook. Ik ken een stuk uit het Oude Testament. Dat gaat over een walmende vlaspit. Nou, dat is ook niet alles. Maar hij kent die walmende vlaspit. En hij zal het niet uitdoven. En hij zal ook ons geloof niet uitdoven. Ik heb al gezegd. Ons geloof is alleen maar, al staat dat venstertje maar, of die luikjes maar op een kiertje. Dan valt het licht onder binnen. Nou, op een gegeven moment dan gebeurt het vanzelf in je leven dat dit luik helemaal open gaat. Maar al staat het maar op een kiertje, dan is dat licht al in die kamer gekomen en is de duisternis verdwenen. Wat maakt dat dan uit? Het gaat niet om de hoeveelheid van geloof. Ja, als u dat denkt, denk u dat als wij heel veel geloven. Ja, ik weet niet hoe je dat wegen kan, want het is geen weegschaal voor. Of hoe je dat meten kan. Maar als we heel veel geloven. Denk u dan dat de Heer Jezus aan het kruis van Golgotha zegt. Dan krijg jij heel veel redding. Nee toch? Die rekensommen maakt God niet. Dat kleine beetje geloof. Dat alleen maar zicht heeft op wat hij gedaan heeft. Dat brengt onze redding. Want hij is onze redder. Geloof komt, heb ik al gezegd, uit het horen van het woord van Christus. Nou, kunt u nalezen in Romeinen 10, vers 17. En het gaat dus niet om de hoeveelheid van geloof, maar het gaat om de kwaliteit. En de kwaliteit van ons geloof wordt bepaald door degene op wie wij ons geloof vestigen. Wanneer wij ons hele leven blijven geloven in Sinterklaas, dan zal ik u zeggen, dan heeft je geloof maar een heel slechte kwaliteit. Wanneer wij ons geloof vestigen op hem, die alles volbracht heeft, dan krijgt ons geloof de kwaliteit van zijn geloof. Want we krijgen er deel aan. Nou, weet je nog hoe het zat met Abraham? Dat was fijn, want Abraham geloofde God. En het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Nou, Abraham die geloofde God. En toen kwam God met een belofte die hij al geloofde voor die gekregen had. Nou, dat kan toch niet. Pas toen God sprak over een belofte. Toen pas was de reactie dat Abraham God geloofde. Geloof komt niet eerst. Het horen van het woord. Dat komt eerst. En dan ga je geloven. En dat geloof, nou, mag ik nou zeggen, dat is een soort begingeloofje. Een kiertje van die luiker. Dat is ons geloof. Zo begint het. Op de een of andere manier, ja, ga je erover nadenken en geloof je wel dat het waar is, hè? Er zijn er maar weinigen die ineens zo tot geloof kwamen als Paulus voor Damascus, met een lichtflits en alles. Dus in het begin ga je geloven, ja. Ik geloof wel dat het waar is. Nou, bij mij heeft het jarenlang niet veel verder gekomen. Ik geloofde wel dat het waar is. Toen dacht ik dus, nou ja, goed. En dan ging ik weer wat anders doen. En op een gegeven moment gaat dat begingeloofje gaat zich ontwikkelen. Dan gaan we wat meer kennis krijgen van het evangelie, waarin staat wat God gedaan heeft voor alle mensen. En niet alleen maar voor mensen die begingeloofjes hebben, of volkomen geloofjes, of wat voor geloofjes dan ook. Nee, dat begingeloofje, dat gaat op een gegeven moment actief worden in je leven. Dat hebben we net ook gelezen, hè. Want dan is het voor allen, maar op allen die geloven. Kijk, dat geloof is deel van jou geworden. En dat gaat actief worden wanneer Christus daar gestalte eigenlijk in je gaat krijgen. Beetje bij beetje. God, ons geloof. Nou, ik heb al gezegd, sommige mensen die zijn nogal bezorgd over het feit dat hun geloof zo klein is. Nou, misschien mag ik zeggen, wees heel dankbaar, hoe klein dat geloof ook is, dat God je dat gegeven heeft, dat begingeloofje. Er staat een heel bijzonder stukje in Hebreeën 12. Hebreeën 12 vers 2. En ik zal het u voorlezen. Ik geloof weer niet dat ik het... Ik weet niet zeker of ik het ergens gezet heb op mijn slide. Ja, ik geloof het wel. Hebreeën 12 vers 2. Nou, u ziet, sla ze nu dan een slide over. Dan kunt u er nog even over nadenken als ik die weer langskom. Geloof is niet onze redder, maar Christus is onze redder. Heb je dat geloof van ons helemaal geen geweldige dingen naar voren brengt? Geloof is niet onze vrede. Christus is onze vrede. Het gaat niet om ons geloof, het gaat om hem. Wat is nou de oorsprong van ons geloof? Dat is opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus. En dan staat er in Hebreeën 12 vers 2, dat kan u onderaan zien, hè, over dat begingeloofje, dat hij is de voortbrenger van ons geloof. Ik zal het eens even lezen. Hebreeën 12 vers 2. Ik hoop dat u sneller bent met opzoeken van teksten dan ik. Ik weet ongeveer waar het staat door de Hebreeënbrief. Ik heb het vroeger uit mijn hoofd moeten leren toen ik op de zondagsschool zat, waar al die dingen stonden. Nou ja, als je vaak leest, dan komt het wel wat sneller naar je toe. En dan gaat het over die wolk van gelovigen, hè, en zo, en van getuigen. En dan staat er, Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs. Leidsman. Ik heb dat na zitten kijken. Daar staat een woord in het Grieks, wat ik niet zal uitspreken, want dan doe ik het verkeerd. Maar ik vertaal het dus maar in het Nederlands. Daar staat oorsprongleider. Er staat het woordje van begin, van oorsprong. En dat woordje, ik zal het toch uitspreken, arche. Dat heeft te maken met in de tijd het allereerste begin. Of als je het hebt over een positie van iemand, die arche genoemd wordt, dan is het de hoogste positie. En nou is onze Heer is beide. Zowel de oorsprong als de hoogste. Efeze 4 zegt het, dat hij is de hoogste van allen die van de hemelen zijn. Daar is hij boven geplaatst. Hij is, nou ik heb het maar genoemd, niet leidsman, maar voortbrenger. De oorsprong ligt bij hem. Hij is de voortbrenger van ons geloof. Laat ons oog gericht zijn op die leidsman en voleinde van het geloof. Oorsprongleider, hè? Voortbrenger heb ik ervan gemaakt. Jezus Christus, in wie ons geloof is geplaatst, is onze redder. Kijk, en nou ga ik terug naar ons kleine piepkleine geloofje, van dat halve luikje dat openstaat. Als hij nou daar de voortbrenger van is, en we lezen in de Hebreeënbrief dat hij ook daar de voleinder van is, dan weet u nog wat u te wachten staat. Want dat piepkleine begingeloofje heeft hij voortgebracht, maar hij zal ook daar de voleinder van zijn. Hij laat dat wel in ons groeien. En hij geeft steeds meer inzicht in het woord van het evangelie. Opdat ons geloof eigenlijk steeds meer gericht wordt op dat wat hij gedaan heeft. Hij is onze redder. Kijk, wanneer we geloven, ik heb er net Sinterklaas aangehaald. Maar je kan ook, er zijn vele valse messias die komen, hè, zegt de Bijbel. Met name in de laatste jaarweek, waar het boek Openbaring over gaat, waar Israël heel sterk mee te maken krijgt. Wij niet, hè, want God heeft ons echt beloofd dat wij niet tot toorn gesteld zijn. En dat is juist die laatste 7 jaar. Daarin wordt Gods toorn eigenlijk toch over de wereld uitgegoten. Nou, een bedrieger, een dodenredder is geen redder. Ook al is jouw geloof in hem zo ontzettend groot. Wanneer hij een bedrieger is, dan haalt dat niets uit. Dan doe je dat raam open en je ziet een dode redder. Nou, dat is nou echt niet iets om blij mee te zijn, om te zeggen van, nou, ik word gered. Nee, dan word je juist niet gered. Dan word je daarbij bepaald dat je niet gered wordt. Wanneer het zou gaan om een dode redder. Het hangt dus niet af van ons geloof, maar het hangt af van hem in wie je gelooft. Naar binnen in wie jouw geloof geplaatst is. Daar hangt het vanaf. Toen ik klein was, toen was er een man die zei dat hij de Heer Jezus was. Die heette Lau of Lou, de palingboer. Nou ja, hij verkocht naast leugens, verkocht hij bedrog. En nou, dat was Lau. En Lau is inmiddels dood. En alle mensen die in hem geloofden, die zijn nooit gered geworden. De meesten zijn ook dood. Maar die bleven in hem geloven. Die dachten, die gaat wel een keer opstaan. En daar hebben ze gelijk natuurlijk in. Uiteindelijk staan alle mensen een keer op. Hè? Voor de Bema, bij de Heer Jezus. Of voor de grote witte troon. Maar dat hij je redder zou zijn. Met hem stierf het geloof van die mensen. Met het doodgaan van de palingboer stierf hun geloof. En misschien dat alleen de paling sound nog overgebleven is, dat weet ik niet. Of het daarmee te maken heeft. Ik hoor wel eens zeggen van iemand, of iemand heeft een keer gezegd, dat prediking zo vaak vruchteloos is. En hoe komt het dan, zei die man? Omdat de predikers dan zeggen wat wij allemaal niet voor God moeten en kunnen doen. In plaats van dat de prediking het woord opent en laat zien wat God voor ons gedaan heeft.